bijbelsief. Pas er net tussen.
Nee, dat moet niet zo.
Een grote bijbel van een groot God. Hè? Maar ik heb uitgekozen omdat het lettertype iets groter is. En je weet hoe dat gaat, hè? Als je een jaartje ouder wordt, dan kunnen de ogen wel eens iets minder worden. Dat begint met een leesbril. En dan heb je op een gegeven moment een echte bril nodig. En het gaat erom dat je het woord van God leest en begrijpt. Dus je moet hem wel kunnen openen. Ja, ik heb voor vanmorgen een kopie erbij gemaakt. Ik zou willen vragen of iemand even uitdelen aan iedereen. Kan dat? Doe ik even 1-2, dan voor die kant. Ik wil het graag vanmorgen hebben over het voorbeeld van een aantal heel belangrijke personen die in de Bijbel genoemd worden. Het is namelijk zo dat er natuurlijk veel rechtstreekse dingen in de Bijbel staan over ons geloofsleven. Maar een ander aspect is dat de Bijbel ons ook voorbeelden geeft waar je van kunt leren. Denk alleen maar aan hoofdstuk 11 van Hebreeën, hè, waarin dus vele geloofsgetuigen staan, die geven aan dat door het geloof zij gehandeld en geleefd hebben. En zo noemt de apostel Paulus ook zichzelf een voorbeeld, omdat hij zelf een navolger is van Christus, zegt hij, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. En in de Filippenzenbrief noemt hij de gelovigen op om zijn medenavolgers te worden. En te letten op degene die ook zo wandelen. En daar zegt hij dan ook bij, gelijk je ons tot een voorbeeld hebt. En dus de leefwijze, de handelwijze, het geloof, heel het leven van de apostel Paulus was in woord en daad een voorbeeld voor de gelovigen. In het Oude Testament kennen we natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld, dat is Abraham. Die ook in het Nieuwe Testament geregeld wordt geciteerd. In bijvoorbeeld Romeinen, Galaten, Jacobus komt er ook in voor. En we kennen natuurlijk in het Nieuwe Testament het belangrijkste voorbeeld, ons eigenlijke voorbeeld, dat is de heiland zelf, de Heer Jezus Christus, van wie wij als gelovigen ook navolgers worden geacht te zijn. En ik heb gedacht om deze beide personen aan de hand van een aantal trefwoorden die ik dan in de schrift ook tegenkom, te vergelijken. En ze geven ons dan meteen ook een voorbeeld voor onszelf. Ik begin met één die niet in de kopie staat. En begint te lezen Romeinen 4. Althans, voor zover ik weet uit het hoofd niet. Romeinen 4. En aangezien er zoveel schriftplaatsen over vermeld worden, is het ondoenlijk om alles op te zoeken. Ik denk, ik schrijf ze op. Ik geef ze u mee. Je kunt u thuis ook nog eens nakijken. En wellicht gaat het dan op die manier ook iets sneller. In Romeinen 4, vers 12, lezen we over Abraham. En er staat van hem geschreven dat hij is een vader der besnijdenis voor degenen, namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, dus niet uit hem voortgekomen zijn, uit het volk Israël, uit het Joodse volk in die tijd, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Dus het feit dat je zou wandelen zoals Abraham wandelde, en van Abraham wordt gezegd, hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is natuurlijk voor ons ook zo. Wij geloven in de God van de Bijbel en wij zijn door het geloof in Jezus Christus rechtvaardig geworden in hem. En dat is ook een voorbeeld voor ons. En als we het van de Heer Jezus aanhalen, ik heb de teksten van de Heer Jezus thuis exclusief op de kopie weergegeven. En de versen die bij ons voor onszelf spreken, vet gedrukt. Ik ga even naar 1 Johannes 2. waar het begrip wandelen ook van de Heer Jezus gezegd wordt. En daar staat in het zesde vers, die zegt dat hij in hem blijft, in de Heer Jezus Christus, onze voorspraak, volgens vers 1. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dus de wandel van de Heer Jezus is ons als voorbeeld gegeven. En het kenmerk van het wandelen van de Heer Jezus is natuurlijk zijn vertrouwen, zijn geloof en zijn gehoorzaamheid aan de Hemelse Vader. De Bijbel spreekt niet voor niets over het geloof van Jezus Christus. En dat wordt ons ook voorgehouden. Als u op de kopie kijkt, is alleen de laatste, die kan ik dan nu wel even noemen. Nummer 14 is dat. En daar staat het begrip geloof als kenmerk. In Romeinen 4 vers 16 wordt het gezegd van Abraham. Daarom is zij de belofte uit het geloof, omdat ze naar de genade zij ten einde de belofte vast zij al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is. Dus het gaat om degene die net zoals Abraham geloofde. Het geloof van Abraham staat er. En het welke is een vader van ons allen. Wordt ook nog met andere schriftplaatsen bevestigd. En in Galaten 2 vers 16 vinden we het mooie vers waarover het geloof van Jezus Christus gesproken wordt. Maar tegelijkertijd staat in datzelfde vers ook dat wij in hem zouden geloven. Het zijn twee zaken. Het geloof van Jezus Christus, zijn trouw, zijn gehoorzaamheid ligt een grondslag aan onze behoudenis. Maar daar krijg je alleen deel aan als je ook zelf in hem gelooft. En dat staat zo mooi in dit vers. Althans, in de Statenvertaling is dat wel meegenomen, gelukkig. Doch weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werkende wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werkende wet. Daarom dat uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Een heel duidelijk vers. Ik heb wel eens mensen die de alverzoening aanhangen als argument aangehaald door hen. Ja, het gaat om het geloof van Jezus Christus. Dat is de basis. Dus ik wil dus eigenlijk zeggen dat je dan zelf niet hoeft te geloven. Maar dit is toch een vers wat precies hetzelfde zegt, maar wel degelijk ook over ons zegt dat we in hem zouden geloven, anders heb je er geen deel aan. En geloof, je vertrouwen stellen in de levende God door de Heer Jezus Christus aan te nemen als je zalig maken, dat is de weg tot behoudenis. Er is geen andere weg. En vandaar dat het in dit vers zo mooi bestaat. En wat ons betreft, in Jacobus 2 vers 1 wordt het voorbeeld aangehaald van de Heer Jezus en toegepast op ons. En daar staat, mijn broeders, heb niet het geloof van ons Heer Jezus Christus. Moet je wel doorlezen, want als je nu een punt erachter zet, kun je heel andere dingen lezen in de Bijbel. Maar er staat, heb niet het geloof van de Heer Jezus Christus. En eigenlijk zou met aanneming des persoons erachter moeten staan. Ik meen dat het Grieks ook zo was, maar dat heb ik niet meer nagekeken. En de tussenzin is dan de Heere der Heerlijkheid. En wij zouden het geloof van ons Heer Jezus Christus hebben zonder aanneming des persoons. Zonder naar de uiterlijke dingen te kijken. Want God ziet ook het hart aan. Dat moest Samuel al leren toen hij naar Bethlehem moest om daar de volgende koning te zalven. Dat zou David worden. En toen hij Eliab, de oudste broer, zag, toen dacht hij van, dit is een stoere vent, dat zal vast de koning worden. En dan zegt de Heer tegen hem, het is niet zoals de mens ziet. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En met het hart zouden wij geloven, zouden we God lief hebben. En vandaar ook ziet de Heer ons hart aan. En hebt u het begrip geloof toegepast op van Abraham, natuurlijk in het bijzonder van de Heer Jezus, en het wordt ons als voorbeeld gegeven. Maar we waren begonnen met het begrip wandelen, en wat ons betreft, nou, ik denk dat die schriftplaatsen vrij bekend zijn. We zouden bijvoorbeeld kunnen aanhalen, Efeze 4 vers 1, dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarin wij geroepen zijn, of Efeze 5 vers 2, wandelen in de liefde, Efeze 5 vers 8, wandelen als kinderen des lichts, die staan niet op de kopie trouwens. En Efeze 5 vers 15, ziet dan toe hoe gij voorzichtig wandelt, als wijzen dus, is de gedachte. En Colossenzen 2 vers 6 zegt, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in, of eventueel met hem. En dan heb je het begrip wandelen in de schrift opgezocht aan de hand van deze drie voorbeelden. Het voorbeeld van Abraham, het voorbeeld van de Heer Jezus, en het is toegepast op ons. Zo is het een voorbeeld voor ons allen. En dat heb ik ook in andere begrippen weergegeven, de kopie. Nog een ander voorbeeld. Als we uitgaan van het begrip werk of werken, lees ik u eerst even Johannes 8. Johannes Evangelie hoofdstuk 8. In het 39ste vers zegt de Heer Jezus, zij antwoordde en zeide tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Abraham geloofde en uit zijn geloof kwamen de werken voort. Dat is ook het punt wat in Jacobus brief naar voren gebracht wordt. Hè. Geloof, inclusief werken, dat maakt zalig. Omdat daar zalig te maken heeft met je wandelen, niet met het moment dat je tot geloof komt, zoals dat in de brieven van de apostel Paulus naar voren gebracht wordt. Hè. Door geloof wordt men zalig. Maar Jacobus benoemt dat inclusief de werken. En als we het dan over de Heer Jezus hebben, dan blader ik even met u naar Johannes 4. Ik begrijp dat hier nogal wat speurwerk achter zit, hè, als je die woorden opzoekt in de schrift. Nou, laat ik u dan op deze manier zien, aan de hand van die kopie. En hier staat in Johannes 4, vers 34, wat de Heer Jezus zelf zegt. Jezus zei tot hem, mijn spijze is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft. En zijn werk volbrengen. Dat was het werk van de Heer Jezus. En hij zegt ook bijvoorbeeld in Johannes 9. Ik moet werken, de werken die de Vader mij, die mij gezonden heeft opgedragen om te doen. En in Johannes 17 vers 4 zegt de Heer, vlak voordat hij nog gevangen genomen zal worden, maar uitziet naar zijn heerlijkheid. Dus lees hem nu ook maar even. Johannes 17 vers 4. Ik hoop dat u een beetje thuis bent in de Bijbel. Anders moet u gewoon even luisteren. Dan kunt u het ook zo volgen. In Johannes 7, vers 4, daar staat, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindig het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. De Heer was trouw in het werk wat de Vader hem had gegeven om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf en met de heerlijkheid die het bij u had, eer de wereld was. Spreek het over de pre-existentie van onze heiland, alvorens hij in deze wereld kwam. En ook daar zie je dus het werk toegepast op de Heer Jezus. Hij was trouw in de opdracht die zijn hemelse Vader hem gaf. Voorbeeld voor ons. Als wij in het werk des geloofs betrokken willen zijn, zouden we ook trouw zijn. Het geloof is de basis, daaruit vloeien de werken voort. Zoals Efeze 2 ook zegt, hè, dat wij zijn maaksel zijn in Christus Jezus geschapen op grond van de werken die de Heer tevoren heeft bereid. Hij bereidt opdat wij daarin zouden wandelen. Werken en wandelen worden bij elkaar. Het is beide een activiteit. Wandelen, dan ben je bezig. Werken, dan ben je ook actief. Maar het vloeit voort uit het geloof wat wij in onze heiland hebben. Het is niet andersom dat je werken moet doen om te kunnen geloven. Dat is een verkeerde boodschap. De basis is geloof in de Heer Jezus Christus. En vervolgens groeien de werken des geloofs. Of de arbeid der liefde, zoals het ook genoemd wordt, daaruit voort. En als we het dan over geloof gaan hebben, ja, dan zou je kunnen aanhalen 1 Korinthe 15 vers 58. Het bekende laatste vers over dat hoofdstuk over de opstanding. Daar staat zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig, let wel, altijd overvloedig. Niet alleen vandaag of morgen, of als het ons uitkomt. maar altijd overvloedig zijn in het werk des Heeren. Als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. U doet het niet voor niets, u doet het tot eer van de Heer. En de Heer geeft je er straks ook voor je trouwe dienst nog beloning voor bij de rechterstoel van Christus. Zo spreekt de Bijbel dus over het werk des geloofs en de arbeid der liefde die voortvloeien uit onze positie die wij in Christus hebben. En als je echt eerlijk bent en je weet hoe rijk je geworden bent in de Heer, dan heb je ook maar één verlangen. Dat is dat je de Heer wil volgen, dienen en hem wil leren kennen. En dat het een vloeit gewoon voort uit het ander, omdat je de Heer lief hebt. En hij wil je ook nog betrekken bij zijn werk. Niet zo dat de Heer ons nodig heeft, hè. Hij is al genoegzaam in zichzelf. Maar de Heer heeft verkozen om ons als gelovigen, zondaren van nature, maar nu geheiligd en gereinigd door het werk van onze Heiland, om betrokken te worden in het werk wat hij nu doet. En dat is in bijzonder de opbouw en roeping van de gemeente in deze bediening der genade Gods. Daar zouden we ons voor beschikbaar stellen. En als je dat tegen de Heer zegt, Heer, ik wil u volgen en wil u dienen, dan zal de Heer dat ook zeker op je weg brengen op een of andere manier naar de mogelijkheden die ieder van ons persoonlijk heeft. Het zij in het klein, het zij in het groot, daarin zouden we trouw zijn. Of je nu hier staat, of dat je straks de kopjes afwast van de koffie, dat is voor de Heer niet minder waardig. Beide dingen zijn nodig en nuttig voor het werk des Heeren en daarin zouden we gewoon trouw zijn. Ongeacht wat het ook anderen ervan vinden. Soms denken mensen, als je hier staat, dat het een herenbaantje is. Soms lijkt het ook wel zo, hè, maar het heeft ook zijn schaduwkanten, echt wel hoor. En wie in dat werk betrokken is geweest of nog staat, die zal dat ook wel kennen. Het heeft ook zijn schaduwkanten. Denk maar aan de voorbeelden in de Bijbel. Paulus, een voorbeeld voor ons. Hoe vaak werd hij niet bespot en bespeurd en heeft hij veel lijden moeten ondergaan, zelfs omwille van Christus. En die dingen zouden ons ook kunnen overkomen. Ja, nog één voorbeeld voordat we de kopie wat langslopen, want ik kan toch niet alles met u opzoeken. Een voorbeeld van het kennen van de Heer. Bijvoorbeeld in Genesis 18 wordt dat van Abraham gezegd. In Genesis 18... In het 19e vers spreekt de Heer over Abraham. Daar staat: want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis naar hem zou bevelen en zij de weg des Heeren houden zouden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heer over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. U ziet dat Abraham hier zelf ook een voorbeeld is voor zijn eigen huisgezin. Voor allen die bij zijn huishouding hoorden. Hij had ook vele dienaren die voor het vee zorgden. En daarin zou hij een voorbeeld zijn. Maar de Heer zegt, ik heb hem gekend. Waarom kent God Abraham? Wel, omdat Abraham geloofde. En Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daarom werd hij ook geroepen. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die de Heer hem bereid had. Hij wist niet waar hij uitkwam, maar hij ging vanuit geloof en vertrouwen omdat hij God inderdaad vertrouwde. En dat is wat hier ook staat. Ik heb hem gekend. En kennen in de Bijbel is niet alleen oppervlakkig kennen. En kennen heeft ook de betekenis van een relatie hebben met, van gemeenschap hebben met, een vorm van diepere kennis. In het Nieuwe Testament wordt zelfs ook een woord voor kennis is gnosis, maar ook een ander woord voor kennis is epignosis. Er staat er nog een voorzetsel bij, dat geeft dan zelfs de intensieve vorm ervan aan. En daar worden wij vaak als gelovigen voor opgeroepen. De Colossensebrief, om vervuld te worden met de kennis van Gods wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dit Paulus voor de gelovigen voor. Maar God heeft ook ons gekend. Omdat wij ook hem kennen. Zo staat er in 1 Korinthe 8 vers 3 over ons. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Dus de norm is, als God ons kent, is het als je hem lief hebt. En je hebt hem lief doordat je zijn geboden bewaart, zijn woord bewaart. Dat zei de Heer Jezus zelf ook, zoals hij God de Vader lief had en zijn geboden bewaarde. Zo zegt hij ook tegen de discipelen: indien gij mij lief hebt, zo bewaar mijn geboden, mijn woord. Dat is de basis ervan. En wat de Heer Jezus zelf betreft, laat ik even met u gaan, Johannes 17. Opnieuw het hoge priesterlijk gebed, zoals het meestal genoemd wordt, waarin de Heer Jezus spreekt, vooruitziende op zijn positie na zijn lijden en sterven en door zijn opstanding, verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En in Johannes 17, vers 24 en 25, kom je dat begrip kennen dan ook tegen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Is dat gebed verhoord? Wat is het antwoord daarop eigenlijk? Is dat verhoord, dat gebed?
Dat wordt verhoord.
Ja en nee. Wij zijn lichamelijk nog niet bij de Heer, maar we zijn wel met Christus gezet in de hemel. Dus daar is het wel in vervuld, hè? Vader, ik wil dat waar ik ben, hij ziet al vooruit naar zijn verhoging aan de rechterhand Gods, die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dat zijn de gelovigen uit het hoofdstuk die het woord van God bewaard hebben en geloofd hebben. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Is dat vervuld? Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En straks zullen we hem zien in zijn ware heerlijkheid. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Ik ga op die begrippen daarna nu niet in. Maar het gaat om gij, Vader, gij hebt mij lief gehad. En liefhebben is kennen. Is gemeenschap hebben met het Oude Testament. Er wordt bijvoorbeeld gezegd van Adam. En Adam bekende zijn huisvrouw en ze werd zwanger. Is ook gemeenschap, zelfs op lichamelijk vlak wordt het daar bedoeld. Te kennen is dus diepere vorm van gemeenschap hier in geestelijke zin. Gij hebt mij lief gehad, gij hebt mij gekend, synoniem voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En zo heeft de Heer ook de naam van God aan ons bekend gemaakt, totdat wij met hem ook daadwerkelijk gemeenschap zouden kunnen hebben. En daar is de oproep toe in de Korinthebrief, hoofdstuk 1 vers 9, begint meteen al zo, dat wij geroepen zijn tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Dat was eigenlijk wel een beetje het probleem bij de Korintiërs, die nogal wat vleeselijke toestanden in de gemeente kenden. En dus leefden naar de mens, of hoewel jonge kinderen in Christus het vlees toch veelal centraal stelden. Maar dan is kennen oppervlakkig. Dan heb je inderdaad de levende Heer leren kennen. Je bent behouden. Maar de bedoeling is dat die gemeenschap die we hebben met de Heer ook intensiever wordt. En dat gaat altijd via de kennis van Gods woord. En als je hart daarvoor openstaat, dan zul je de Heer ook steeds beter leren kennen. En ook de woorden Gods die ons zijn toevertrouwd, zul je dan ook steeds meer inzicht in verkrijgen. Dat is ook de bedoeling van ons leven hier. En die woorden maken ons ook verder weer bekwaam om de Heer te dienen. En je kunt nooit tegen de Heer zeggen, ik kan u niet dienen, omdat je tegen jezelf nog wel eens zegt, ik doe nog zoveel dingen verkeerd. En dan kijk je toch nog een beetje verkeerd. We zouden inderdaad met ons lichaam niet de zonde dienen, maar we zouden de Heer dienen. Onze lichamen zijn gekocht met het bloed van onze heiland. En we zouden hem daarmee verheerlijken, zegt de schrift. Maar we zouden toch ook ontdekken dat wanneer wij ons voeden met het woord van God, dat hij ons ook inwendig steeds meer dag in dag uit vernieuwt, zegt de schrift. Opdat we ook zouden waardig kunnen wandelen de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. En hij bemaakt ons bekwaam. Schrift genomen, zegt de schrift, dat hij ons al bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van een nieuw verbond, 2 Korinthe 3. Bovendien heeft hij ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat is dan voor de toekomst weggelegd. Er is een onvergankelijke erfenis voor ons bewaard in de hemel. Zegt de Petrusbrief weer. Daar zouden we op zien. En in de tijd dat we hier nog mogen zijn en de Heer kunnen volgen en dienen, zouden we ons beschikbaar stellen voor hem. En dan zal hij onze handen vullen zoals dat in het Oude Testament dan bij gelegenheid genoemd wordt. Van de priesters die naar de hoge priester gaan om dienst te doen in het huis des Heeren. Wij doen dienst in dit huis, het gemeente, het lichaam van Christus. En daarin stellen wij ons beschikbaar en voeden ons met zijn woord. En hij zal onze handen vullen. Hij geeft ons echt wel wat om te doen als je hem wil volgen en dienen. Wel, dit zijn drie voorbeelden. Er zijn er wel meer. Ik heb op de kopie in totaal 14 neergezet. Dat is een heleboel om te volgen en te lezen. Ik weet niet hoe ver ik kom, maar ik geef het u op de kopie. Leest u het met me mee. Dat vult in ieder geval een heleboel, bespaart een heleboel tijd om op te zoeken. Maar het is dus wel iets wat je eigenlijk het beste kunt nazoeken. Misschien de mensen die nu thuis meekijken hebben een beetje pech. Ik kan eventueel de kopie later nog geven. Ik kan je nu een fotootje laten maken, maar ik weet niet hoe praktisch dat is. Ik heb het dus gegroepeerd in een aantal trefwoorden. De eerste is geroepen. Van Abraham wordt gezegd in Hebreeën 11 vers 8. Leest u maar gewoon mee. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En let op de volgorde. Door het geloof, 1, is Abraham geroepen zijnde, 2, dus hij had al geloof, daardoor werd hij geroepen. En 3 is gehoorzaam geweest. Want als je geroepen wordt, word je geacht een keuze te maken. Wil je de Heer wel volgen, niet dienen? Die keuze heb je dan. En Abraham was gehoorzaam. En hij wist ook niet waar hij uitkwam, maar hij vertrouwde op Gods belofte. En daarom ging hij in geloof en werd geroepen daardoor. Van de Heer Jezus staat in Jesaja 49 vers 1 bijvoorbeeld. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik af, van mij de moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. In mijn Bijbel staat er niet eens een tekstverwijzing bij, naar bijvoorbeeld Matthäus 1 of in Lucas hoofdstuk 2, waar dan de naam van de Heer Jezus alvorens zijn geboorte wordt aangekondigd door Gabriel. Maar het is duidelijk dat in Jesaja 49 het gaat over de Heer Jezus Christus. Daar wordt hij overigens Israël genoemd. Israël betekent strijder met God, of oprecht met God. En hij is natuurlijk de Israëliet bij uitstek, uit de stam van Juda. Maar uit het hoofdstuk Jesaja 49 blijkt zelf dat het om de Heer Jezus gaat, die de bedoeling had om zijn volk bijeen te vergaderen, maar dat ze dat niet hebben gewild. Nochtans, zegt de Heer, is mijn werkloon bij mijn God. Hij zou wel beloond worden. En voor ons altijd een bemoediging. En soms zie je niet altijd het resultaat van het werk wat je doet in afhankelijkheid van de Heer. Maar daar moet je ook niet op zien. Je moet gewoon trouw zijn en laat het werk en de vruchten ervan maar aan de Heer over. Wij kunnen alleen maar zaaien en de Heer zou de wasdom geven. En als je erop gericht bent om te zien hoeveel zieltjes je erbij hebt gewonnen, dan zet je natuurlijk een totaal verkeerde bril op. En je moet gewoon trouw zijn in de dingen die de Heer van je vraagt. En trouw zijn in het volgen van de Heer, in het leren kennen van de Heer. En het resultaat daarvan, dat zie je straks bij de rechterstoel van Christus wel. Uw pond heeft er 10 ponden bij gewonnen, uw pond heeft er 5 ponden bij gewonnen. En daar zul je voor beloond worden. En de Heer wil graag dat we nu gehoorzaam zullen zijn, totdat Hij komt. En wat dat betreft is het natuurlijk ook van de Heer duidelijk dat Hij geroepen is als de knecht Gods die in de dienst van de Heer stond. In Efeze 4 vers 1 lees ik bijvoorbeeld zo, dan bid ik u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Wij zijn geroepen heiligen. Wij zijn naar zijn voornemen geroepen. Wij zijn in de genade van Christus geroepen, zegt Paulus. En zo kun je nog een aantal schriftplaatsen aanvullen. Het tweede aspect is dat verkoren zijn, ook van Abraham, van de Heer Jezus en van ons, gezegd wordt. Nehemia 9 vers 7.
Gij zijt die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit het Ur der Chaldeeën hebt uitgevoerd. En gij hebt zijn naam gesteld Abraham. Er kwam er één letter bij, de He kwam erbij. Vader van een menigte der volken wordt het dan mee verklaard. Wanneer Jezus staat in Jesaja 42 vers 1, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht voor de heidenen voortbrengen. Zijn geest op hem geven, denk aan bijvoorbeeld de doop van de Heer Jezus, toen de Heilige Geest op hem nederdaalde in de hoedanigheid van een duif. En de Heer werd door de geest op geleid in de woestijn om daar verzocht te worden. En doordat hij opgestaan is uit de doden, heeft hij ook de Heilige Geest de belofte ontvangen, die hij ook heeft uitgestort en die wij ook hebben ontvangen door het geloof. Die knecht is de Heer Jezus Christus, die uitverkorene. Hij is de uitverkorene bij uitstek. En Efeze 4 zegt dat wij zijn uitverkoren in hem. Nooit vergeten dat dat is alleen in hem. Ik heb wel eens een studie gedaan over die uitdrukking in hem alleen. Heel veel schriftplaatsen krijgen. Je kunt het aanvullen met in Christus of in Christus Jezus. Een heel veel schriftplaatsen die dan over onze positie in de Heer spreken. 1 Petrus 2 vers 9, leest u met me mee. Dat hoeft u dan niet op te zoeken. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zou verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Een uitverkoren geslacht. Ontleend zelfs aan de waarheid van het volk Israël, toegepast hier op de gemeente 1 Petrus, hoewel de waarheid voor Israël in de toekomst nog steeds van kracht wordt als zij ook wedergeboren zullen zijn. Nu een hemels volk, straks een volk wat de Heer op aarde zal dienen. Jesaja 52, bij punt 3 ziet de Heer Jezus cursief de tekst aan. Er staat, ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen, hij zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Aangevuld met nog een aantal andere schriftplaatsen. De knecht die God diende, is degene die verhoogd en verheven zeer hoog werd. En dan denk je meteen aan de Heer Jezus die gehoorzaam is geweest tot de dood des kruises. En dat daarom God hem heeft uitermate verhoogd. En de naam gegeven is wel boven alle naam. Dat is de naam van Jezus Christus, onze Heer. En van Abraham staat ervoor in Psalm 105, vers 6. Gij zaad van Abraham, zijn knecht. Gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Dubbelop zelfs. En wij als gelovigen, wij worden ook geacht dienstknechten van de Heer te zijn. Romeinen 6. Daar staat dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde en gemaakt zijn tot dienstknechten der gerechtigheid. Daar staat het woord doulos, wat ook wel met slaaf vertaald wordt. Maar de Heer gebruikt ons niet als slaven, hij gebruikt ons als vrijwillige dienstknechten. En wij zijn ook van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, zegt de schrift. En daarin zouden we ons ook verdiepen, zodat de Heer ons verder kan bekwamen. Wij zijn dus ook dienstknechten der gerechtigheid. Wij zijn godendienstbaar geworden. Dat is onze positie. We staan in dienst van de levende God, de allerhoogste God. Daar is voor, hè, dat hij ons daartoe gewoon bekwaam gemaakt heeft. De God die we nog nooit gezien hebben, maar die zich openbaard heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En door hem behoudenis heeft gegeven door het geloof. Heeft ook gezegd, je mag mijn dienstknecht zijn. Je mag mij dienen. Ik heb je daartoe bekwaam gemaakt. Volg mij maar. Een voorrecht zouden we dat moeten beschouwen als het goed is. Niet omdat het moet, maar omdat je de Heer lief hebt. En dan wil je graag zoiets doen. Zelfs als er dingen op je weg komen die misschien niet altijd even leuk zijn, zegt de schrift. Doet alle dingen zonder... Goed zo, u weet het allemaal heel goed, zonder murmureren en tegenspreken. U weet niet meteen wat murmureren is. Tegenspreken, dat deed het volk Israël in de woestijn. Wij zijn ook in geestelijke zin in de woestijn. We volgen de Heer. Achter de wolk en vuurkolom aan. Licht. De Heilige Geest, vuur. En dat is ook de Geest. Heilige Geest en vuur. En wij volgen onze Heer. En soms zijn er wel eens dingen in ons leven die we dan moeilijk vinden. Maar laten we dat dan ook gewoon doen in de kracht van de Heer. Toen ik voor de eerste keer een begrafenisdienst moest leiden, wat zag ik daar tegenop? Hè? Dat zijn toch moeilijke dingen om te doen. Komt zo precies, zo emotioneel allemaal. En het is niet alleen die dienst zelf, maar je moet naar die mensen toe om te spreken, dingen vooraf te spreken. En ja, je krijgt alle emotie mee. En je moet dan ook nog een positieve boodschap brengen. En dat kost veel energie en tijd. En je doet het als het goed is in de kracht van de Heer. Dat was voor mij dan een voorbeeld die, ja, als ik nou had kunnen kiezen, zou ik zeggen, nou laat iemand anders dat maar doen. En nee, als het op je weg komt, word je geacht daarin trouw te zijn en om te doen. En dan zegent de Heer het ook wel, zonder meer. En weet niet, vergeet niet dat dat ook een mogelijkheid is om nog een brok evangelie aan de mensen mee te geven. Want vaak zitten er mensen tussen uit familieleden die de Heer helemaal niet kennen. Of die misschien een enorme aversie tegen God hebben. Of tegen Christus, of tegen elke christen. Op grond van allerlei nare dingen die ze hebben meegemaakt. Ach, wees blij in de Heer. Vertrouw het evangelie toe aan die mensen. Want dat hebben ze nodig om behouden te worden. Wij waren ook blij toen het eenmaal ons werd meegedeeld. En we daardoor ook de weg tot eeuwige behoudenis zagen. Het volgende punt is gehoorzaamheid. Ook dat staat van de Abraham geschreven in Genesis 22, vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Dat was het hoofdstuk over het offeren van de zoon van Abraham, Isaac. Wat uiteindelijk dan niet hoefde. Maar hij toonde daarin zijn gehoorzaamheid, overigens ook zijn geloof. Want God had belofte gedaan dat op Isaac ook zijn beloften zouden doorgaan. Nou, als Isaac dan geofferd moest worden, dan zou God hem uit de doden moeten opwekken, anders kon dat niet gebeuren. Zo diep was het geloof van Abraham, leert de Hebreeënbrief dus. Bij gelijkenis heeft hij dus uit de dood weder gekregen. En daarna staat er Romeinen 5, vers 19 van de Heer Jezus. Want gelijk de ongehoorzaamheid van die ene man, dat is Adam, velen tot zondaren gesteld geworden zijn, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene, dat is Jezus Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. U en ik horen tot die velen, als je tenminste kind van God geworden bent. Velen, niet allen, maar velen wel. En in Filippenzen 2 wordt natuurlijk ook over de gehoorzaamheid van de Heer gesproken, dat hij zichzelf heeft vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Wat ons betreft, Romeinen 6, vers 17, maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. De leer is ook een voorbeeld. Dat is de gezonde leer. Oftewel de goede leer, zoals dat in Timotheus en Titus genoemd wordt. De leer der godzaligheid. De leer om